Hebreeën 7, waar ik lees vanaf vers 23. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alsof hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf een opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover. En dit was eigenlijk het hoogtepunt en de climax van dit schriftgedeelte, waarna aan het begin van hoofdstuk 8 en eigenlijk in heel hoofdstuk 8 het voorgaande min of meer wordt samengevat. En ik sta er nu een beetje voor dat ik dingen moet samenvatten net een paar versen eerder dan dat de schrijver van de Hebreeënbrief dat zelf doet. Niettemin neem ik aan dat we de dingen goed in gedachten gehouden hebben. Hier in hoofdstuk 7 van de Hebreeënbrief namelijk wordt uiteengezet dat Christus hogepriester is geworden naar een andere orde dan naar die van Aaron. Hij is namelijk hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is zo, omdat dat gewoon in Psalm 110 zo staat. En voorts is het dan zo dat de figuur van Melchizedek, zoals die optreedt slechts eenmaal in de Bijbel, namelijk in Genesis 14, dat de figuur van Melchizedek daarbij als voorbeeld dient voor Christus. En daarom wordt eerst de historische figuur van Melchizedek aangehaald in de eerste verse van het hoofdstuk. En wordt gezegd dat hij feitelijk de zoon van God gelijk is. Want zo staat het letterlijk in vers 3. En ik dacht dat de conclusie dan ook wel gerechtvaardigd was en bovendien zeer voor de hand lag, dat Melchizedek feitelijk ook niks anders is dan een verschijning van Christus. Avant la lettre heet dat. Dat wil zeggen, verschijning van Christus voordat de Christus er eigenlijk werkelijk was. En net zoals in het Oude Testament verschijnt de engel des Heren, of de vorst van het Heer des Heren, of hoe dat dan bij gelegenheid maar heten mag, verschijnt de Heer Jezus Christus ook tevoren, voor zijn menswording, onder de naam van Melchizedek. En die historische gebeurtenis is dan een voorafschaduwing van Christus, de Christus die later zou verschijnen, niet zozeer door geboorte, maar in het bijzonder door wedergeboorte, namelijk door zijn opstanding uit de dood. En dat is ook precies wat in het verdere van Hebreeën 7 werd aangehaald, namelijk dat Christus hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, zoals dat staat in vers 16, waarbij de gedachte is dat de hoge priesters van het oude verbond nou eenmaal hoge priester en eventueel priester waren. Ze waren priester niet op grond van enige hoedanigheid, maar gewoon op grond van hun geboorte, op grond van wie zij van nature waren. Ik heb gezegd, je kon er niet voor leren, je kunt niet zeggen, dat is wel een leuk vak wat ik ambieer, is daar een opleiding voor of iets dergelijks. Men kan niet voor priester studeren, men is priester of men is het niet, en men is dat van geboorte. En daar gaat het om, en zo is Christus ook inderdaad priester van geboorte. Maar dat kan niet zijn vanwege zijn geboorte in Bethlehem. Want staat hier, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, vers 14. Over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dus is de Heer Jezus niet priester geworden door geboorte. En dus ook niet onder de wet, want onder de wet werd hij geboren. Galaten 4, we hebben het meen ik ook aangehaald de vorige keer. En dus moet het zijn door wedergeboorte, dat wil zeggen door zijn opstanding uit de dood. En dat is niet alleen de conclusie die wij trekken op grond van deze verse, maar gewoon omdat het letterlijk in vers 16 in elk geval staat, maar bovendien omdat het natuurlijk in de voorgaande hoofdstukken al meermalen uitgebreid naar voren gekomen is, dat Christus tot hoge priester is aangesteld door zijn opstanding uit de dood of ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Moet ik eigenlijk zeggen door, want de gedachte is domweg dat de eerstgeborene nu eenmaal hoge priester is op grond van dat hij de eerstgeborene is, de eerstgeboorterecht en dus ook eerstgeboorteplicht en dus de plicht van het priesterschap tenzij anders vermeld. Maar ja, er wordt hier niet anders vermeld, dus dat kunnen we weer vergeten. Hij is dus eerstgeborene is dus priester per definitie. als eerstgeborene en zo is het met Christus ook. Hij is, zoals op een andere plaats staat, die ongetwijfeld ook door Paulus geschreven is, hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En al, dat staat in 1 Korinthe 15, geloof ik. Maar als gevolg daarvan is hij dus hoge priester. Dat staat daar niet, maar hier staat het wel. En hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, vers 16, en niet naar de wet des vleeselijken gebods. En ik zeg het nog maar een keer, hij is dus niet priester geworden naar de wet des vleeselijke gebods, dan wel niet naar het oude verbond en dus niet onder het oude verbond. Hij bedient ook niet het oude verbond, maar integendeel, hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens en dus naar het nieuwe verbond en hij bedient dus het nieuwe verbond. Tot mijn verbijstering was ik laatst in een christelijk tijdschrift waarvan ik de naam niet zou noemen, omdat het terdege omdat ik het niet terdege ken. Maar goed, daar stond dan in dat in de Hebreeënbrief geleerd werd dat oude en nieuwe verbond één waren. Stond erin. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Het was interessant, nou ik erover nadenk. Het was een artikel over de vergadering van gelovigen. Ja, en heb je het gelezen? Nou goed, daar stond in dat wat men tegen de vergaderingen had, was dat zij verschil maken tussen het oude en nieuwe verbond, terwijl toch duidelijk is uit de Hebreeënbrief dat oude en nieuwe verbond één zijn. Nou ja, daar begreep ik dus niet van, maar goed, dat zal er wel aan mij liggen. Wat hier juist geleerd wordt, is het grote verschil tussen beiden. Weliswaar, één ding heeft men goed begrepen, ik geloof dat ik het al eerder naar voren gehaald heb. De gedachte is namelijk dat oude en nieuwe verbond worden voorgesteld in de tabernakel door onder andere het heilige en achter het voorhangsel het heilige der heiligen. En als inderdaad het voorhang scheurt, ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus, zoals het staat in Hebreeën 10, dan wordt het heilige bij het heilige der heiligen getrokken. Maar je moet het wel zeggen zoals de Bijbel het zegt. Dat wil zeggen, dan is er geen oude verbond meer, dan is er alleen nog het heilige der heiligen. Dan is er alleen nog dat vertrek met de ark des verbonds, dan is er dus alleen nog het nieuwe verbond en het oude is daarin opgegaan. En het oude als oude bestaat niet meer. Bovendien, het laatste vers van het volgende hoofdstuk, Hebreeën 8, zegt: wat oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Een uitdrukking die slaat trouwens op de tijd van Jeremia. En dat betekent dat in de dagen van Jeremia het oude verbond al oud en verouderd en nabij de verdwijning was. En dan moet je dus nader niet zeggen dat het alsnog één is, hetzelfde is als en één is met het nieuwe verbond. Want dat is niet zo. Bovendien, Christus zou geen hoge priester kunnen zijn als het oude en het nieuwe verbond naast elkaar zouden bestaan. Nee, het punt is dat in de gedachten van sommigen het oude en het nieuwe verbond één zijn, zodat ze aan de ene kant zeggen te geloven in Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, terwijl zij aan de andere kant onder de wet leven. En dat is iets wat eigenlijk niet kan. Maar sommigen beredeneren dat echt zo, maar ik heb u vorige keer gezegd, ik herinner mij dat nog goed, dat is het voordeel van bandjes, hè. Ik heb u vorige keer gezegd dat in de praktijk blijkt dat degene die zwaar, dat woord heb ik gebruikt, die zwaar onder het juk, zwaar onder de wet leven, in de praktijk in elk geval helemaal geen hoge priester kennen. En als ze hem wel kennen officieel, omdat de term nou eenmaal in de Bijbel gebruikt wordt, dan zal toch blijken dat men in de praktijk aan die hoge priester niets heeft, dat Christus hen niet nut is, eenvoudig omdat er in de praktijk blijkt dat er geen verzoening is voor hun zonden. Zo zit het feitelijk in elkaar.
Vers 10 van hoofdstuk 13.
Van dit hoofdstuk 13, hè? Van Hebreeën hoofdstuk 13. Precies, daar heb je weer het verschil, hè? Het is wel een wat moeilijke uitdrukking. Vers 10 van Hebreeën 13, waar staat: wij hebben een altaar. Dat wil zeggen, wij hebben een godsdienst, een religie. Een verbond moet je eigenlijk zeggen dan, hè. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen, onder dat nieuwe verbond kan men niet leven als men in de praktijk leeft onder het oude. Men kan niet komen tot Christus en hem als hoge priester erkennen. Nee, praktisch, niet in woorden. Men kan niet komen tot Christus en hem als hoge priester en zaligmaker, verzoener van de zonde des volks, erkennen als men onder de wet blijft leven. Want Christus is juist degene die ons van de vloek der wet heeft verlost en die het voorgaande gebod vernietigd heeft om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En dan ben ik gelukkig terug weer in Hebreeën 7. De vernietiging van het voorgaande gebod. Ik verbaas me er altijd over, het is niet als kritiek bedoeld, maar ik verbaas me er altijd over hoe men in staat is om sommige dingen in de schrift inderdaad te lezen en aan te halen, terwijl men de dingen die er meteen naast staan, domweg niet leest of vergeet of net doet of ze er niet staan. Dat is onvoorstelbaar, vind ik altijd, hè? Natuurlijk. Het is in elkaar opgegaan. Het oude is uitgelopen in het nieuwe. Het oude leidt tot het nieuwe. In die zin is er een eenheid, een harmonie tussen die beiden. Het ene is ook een type van het ander. Maar waar het, de vervulling van het type plaatsvindt, er is het type inderdaad verdwenen. En dat staat hier ook. Met sterke woorden. De vernietiging van het voorgaande gebod, dat is vers 18. De vernietiging dus van het oude verbond, betekent dat, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheids wil. De gedachte is dan ook dat waar Christus kennelijk, duidelijk, tot hoge priester werd aangesteld bij zijn opstanding uit de dood, moet hij hoge priester geworden zijn van een ander verbond dan het oude, dan het Mozaïsche, dan wel het Aaronitische. En als dat zo is, betekent dat er door Christus een nieuw verbond in werking is getreden. En dat moet dan, maar dat staat in hoofdstuk 8, dat moet dan het aangekondigde nieuwe verbond zijn, aan Jeremia aangekondigd en aan Jesaja aangekondigd, een nieuw verbond, wat volgens Jeremia 31 vers 31 zou komen in de plaats van. Niet in aanvulling tot of op, ik weet nooit een goede voorzetsel, hè? Niet in aanvulling op, maar in plaats van, waarbij het oude verdwijnt. En bovendien in Jeremia 31 staat zelfs dat het oude verbond niet zozeer door de Heer zelf vernietigd is om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, maar daar staat mijn verbond het welk zij verbroken hebben, zodat er ook vastgesteld wordt dat Israël eerder dan de Heer zelf dit oude verbond tot niets gemaakt heeft. Maar we komen dat nog tegen natuurlijk in hoofdstuk 8, want daar wordt het zelfs letterlijk geciteerd. We komen daar dus nogal op. Maar waar het om gaat is dat Christus hogepriester is geworden vanwege zijn leven, maar niet door geboorte uit Levi, want dat was hij bovendien ook niet, maar door wedergeboorte, namelijk door zijn opstanding uit de dood, ofwel wegens de kracht van onvergankelijk leven. En dan staat er bovendien nog in de volgende verse dat de priesters van het oude verbond, die werden maar zo hoge priester, of priester of hoge priester, terwijl de hoge priester van het nieuwe verbond, dat geworden is door eedzwering, waarmee maar gezegd wil zijn dat het nieuwe verbond zoveel sterker, zoveel krachtiger, zoveel hoger is dan het oude verbond. En dat staat dan dus in vers 21, met de verwijzing naar de eedzwering weer uit Psalm 110. En dan vervolgens staat er dat Jezus borg of middelaar en dus hoge priester geworden is van een beter verbond, vers 22. Want het blijkt dat de vele priesters die er waren, achtereenvolgens, onder het oude verbond, door de dood, helaas, verhinderd werden te blijven, maar dat deze hoge priester in der eeuwigheid blijft en hij heeft dus een onvergankelijk priesterschap. Dat is vers 24. En omdat hij dus niet aan die zwakheid is onderworpen, omdat hij niet meer onderworpen is aan de dood, omdat hij inderdaad in der eeuwigheid blijft en altijd hoge priester blijft, daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Dat nieuwe verbond blijft dus ook inderdaad altijd in werking, waar het volgt inderdaad dat het nieuwe verbond hetzelfde is als het eeuwige verbond, zoals genoemd wordt bij Jesaja, bijvoorbeeld, hè? Maar ik noem dat maar even als een zijlijn. Er staat dus, daarom kan hij ook volkomenlijk zalig maken. Ja, zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Hè. Er staat waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken. Namelijk om het voorgaande, vanwege de kracht van zijn onvergankelijk leven. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft. Niet altijd geleefd heeft, dat staat er zeker niet. Dat zou ook niet van toepassing zijn. En ook niet al zou hij altijd blijven leven. Dat is wel waar natuurlijk. En dat is ook mooi dat dat zo is. Maar er staat al zou hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat betekent dat het niet alleen een waarheid is met betrekking tot de toekomst, maar juist en vooral een waarheid met betrekking tot het heden. Dat is ook van belang. Want er zijn sommigen die hebben hun hoop op Christus gesteld en op deze hoge priester voor het geval zij mochten overlijden. Zodat het daarna misschien alsnog goed zou komen. Maar de bedoeling is dat men zijn hoop, zijn verwachting op hem stelt, niet vanwege het overlijden, maar voor zijn leven hier. Paulus zegt niet, het leven zal mij Christus zijn. Hij zegt, het leven is mij Christus, daar gaat het om. En van degene die onder de wet leven, zegt hij, Christus is u niet nut. Nee, als men hem niet erkent en leeft onder het oude in plaats van onder het nieuwe verbond, dan heeft men die hoge priester niet. Dan heeft men dus niks aan wat Christus nu tot stand brengt voor de gelovigen. Wat hij tot stand brengt is inderdaad de verbinding met de hemelse dingen, de verbinding met de troon Gods. Of meer praktisch meer praktisch gezegd, hij doet verzoening voor onze zonden, zodat onze zonden ons op geen enkele wijze in de weg staan om tot God te naderen met alle vrijmoedigheid. En dat is de bedoeling. Dat we ondanks het feit dat de wereld ligt in de macht van de boze en onderworpen is aan de macht der lucht en de overste van de macht der lucht, dat wij die toch tot op zekere hoogte in de wereld leven, niettemin met alle vrijmoedigheid, met alle recht ook bovendien, naderen tot God en kunnen leven in gemeenschap met hem en in elk geval in het bewustzijn van de vergeving van zonden. Beter is natuurlijk te zeggen onder de heerschappij van de genade. Want dat is het nieuwe verbond, hè? De heerschappij van de genade die immers op de troon zit. En dat is zo omdat Christus degene is die als hoge priester voor ons bidt. Voor ons bemiddelt, heb ik vorige keer gezegd. Maar dat is ongeveer de strekking van dit woord voor bidden. Dat heeft immers de betekenis van namens iemand spreken. Voor iemand of ten behoeve van iemand optreden. En ik heb u laten zien de vorige keer ook dat dit bijzondere woord voor bidden inderdaad nog een paar keer vaker op Christus van toepassing gebracht wordt. Het komt trouwens maar heel weinig in de Bijbel voor, deze uitdrukking. Maar deze term wordt vaker op Christus van toepassing gebracht. Namelijk hier uiteraard, vervolgens ook in Romeinen 8 vers 34, waar staat Christus is het. Nee, er staat wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods. Dat is de vraag. En als antwoord wordt gezegd, Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook zit ter rechterhand Gods, een waarheid die eigenlijk helemaal niet in de Romeinenbrief thuis hoort, maar staat er dat toch nog net even, hè, die ook zit ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En daar staat precies ditzelfde woord. En ik heb u laten zien dat dezelfde uitdrukking, ik geloof dat ik het vorige keer niet helemaal goed gezegd heb, dan zal ik het nou helemaal goed zeggen, dezelfde term, hetzelfde woord voor bidden wordt ook gebruikt in Romeinen 8 vers 27. Ik geloof dat ik gezegd heb toen vers 26 en het zou tot misverstand kunnen leiden. Ik was nog nauwelijks weg hier of het drong tot me door dat ik dat niet duidelijk genoeg gezegd had. Maar het is Romeinen 8, waar staat in vers 26 staat daar, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, namelijk, of en, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En dat woord bidden is exact hetzelfde als dat woord in vers 34 van Romeinen 8. Waar staat dat het Christus is die voor ons bidt, zodat hier naast elkaar staat in vers 26 en 27 dat de Heilige Geest voor ons bidt. In vers 34 staat dat Christus voor ons bidt. En in Hebreeën 7 vers 25 staat dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. En nou kan ik het niet laten, dat is een samenloop van omstandigheden, maar gisteren heb ik gesproken over Israël in de woestijn, strijdend tegen de Amalekieten onder aanvoering van Jozua. Nou, daar ga ik nog maar even niet verder op in. Maar de strijd onder aanvoering van Jozua was een tamelijk succesvolle strijd. Niet in de zin dat de Amalekieten echt verslagen werden, want dat gebeurde pas veel later. Maar de Amalekieten die hadden in ieder geval niet de overmacht over de kinderen Israëls. En dat kwam niet door Jozua, dat kwam ook niet doordat de kinderen Israëls zo hard streden. Lees u het maar eens na, ik meen Exodus 16 was dat, 18, nou daar in de buurt. Maar het kwam omdat op de berg, op een veel hogere positie, er waren mensen die zich helemaal niet met de strijd bemoeiden. Er was namelijk Mozes met zijn handen omhoog. En er staat duidelijk dat de strijd, verloop van de strijd beneden afhankelijk was van de handen van Mozes, hoe hoog die gingen. Waarmee maar gezegd wil zijn, Mozes bad, want dat betekent het, Mozes bad voor die Israëlieten daar beneden. Als hij het niet zou doen, zijn handen zou laten zakken, dan zouden zij die Amalekieten niet tegen de Amalekieten op kunnen. Maar waar Mozes handen omhoog gingen, daar konden zij inderdaad stand houden. Daar ging het om, meer niet. Stand houden tegen de Amalekieten. En de aardigheid is dat wij daar wel eens maar Mozes vinden. Mozes is natuurlijk de uitbeelding van de koning van Israël. En onze koning is immers Christus. Gezeten op de troon in de hemel, Hebreeën. Maar aan de ene kant van Mozes, we weten gelukkig niet aan welke kant, want het maakt namelijk niks uit. Maar aan de ene kant van Mozes stond Aaron, die hand mee omhoog hield. Ja. En Aaron was uiteraard de hoge priester, zodat je daar in ieder geval hebt Mozes en Aaron, waarbij de een een beeld is van de koning en de andere van de hoge priester. En samen zijn ze dan koning en hoge priester, en is dus een verwijzing naar de hoge priester van het nieuwe verbond. Koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het leuke is dat aan de andere kant van Mozes stond een man die heette Hur, die wij totaal verder niet kennen. Die trouwens niet uit Levi was, zoals Mozes en Aaron. En ook niet uit Ephraim, zoals Jozua, maar goed. Maar hij was uit Juda. Maar we weten verder van de man niks. Het enige wat we weten is dat zijn naam achterstevoren staat, zodat hij erg geheimzinnig wordt daar, een geheimzinnige figuur. Zijn naam staat achterstevoren, Goer. Maar je zou hem eerst de naam om moeten draaien, dan staat er keurig Ruach. Want dat is dan de naam. En Ruach is gewoon het Hebreeuwse woord voor geest. En dan heb je het hele verhaal compleet. De geheimzinnige figuur, Hur, is dus niks anders dan de uitbeelding van de geest, die immers niet gezien kan worden, die men niet kent. Degene die zich verbergt, dat is immers alle geest. He? Zodat er op een rijtje staan Hur, een type van de Heilige Geest, Mozes, een type van het koningschap, Aaron, een type van, van het priesterschap, en we hebben ze hier zojuist naar aanleiding van dat woord entungano, inderdaad alle drie op een rij in de Romeinen 8, namelijk vers 26, of het was het 27, vers 27, ja, hebben we de Heilige Geest. En in Hebreeën hebben we de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de koning en priester. En in Romeinen 8 vers 34 heet het inderdaad gewoon Christus. Schitterend verhaal, schitterende oud-testamentische typologie, zodat u ziet dat dit hier in het Nieuwe Testament eigenlijk niet eens wat nieuws is. Hè? Het is domweg de vervulling van de situatie zoals die geschilderd werd in Exodus. En waar het maar om gaat is dat ook wij levend in deze wereld te maken hebben met de Amalekieten. Eigenlijk gewoon een uitbeelding van de natuurlijke mens. Tegensprekende zondaren zeg ik altijd, maar dat is uit Hebreeën 12. Dus daar hebben we het nog eens over. Hè? We hebben ermee te maken, we staan in die strijd. Niet omdat we die zoeken, maar omdat ze nou eenmaal op ons afkomen. Helaas. Het is niet de bedoeling dat we de strijd zoeken met de Amalekieten. Maar het is nou eenmaal zo dat de Amalekieten de strijd zoeken met ons. En de bedoeling is ook niet dat we ze verslaan. De bedoeling is dat we stand houden. Dat wij blijven staan. Waar ben je dat? Efeze 6. Geestelijke wapenrusting. Daar staat dat het de bedoeling is dat wij staan zouden blijven. Zouden stand houden. Alles verricht hebben zouden blijven staan enzovoort. Stand houden te midden van de vijand. En wij kunnen stand houden vanwege, zoals het daar staat, de geestelijke wapenrusting. Of vanwege, zoals het dan in Hebreeën uiteen wordt gezet, vanwege het feit dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Nou ja, dat was 1 Johannes. Hè? Maar vanwege dat wij inderdaad een hoge priester hebben die onze belangen behartigt. Hij zal zorgen dat wij staan blijven. En waar het ons aan kracht ontbreekt, worden wij aangedaan met zijn kracht. Uit de hoge, wel te verstaan. En ik hoop dat u merkt dat ik van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek heel voorzichtig even overstapte naar de Heilige Geest. Want het is hetzelfde. We worden door hem aangedaan met kracht uit de hoge. Dat is de Heilige Geest. Die immers komt van de troon die gesteld is boven die Amalekieten, zelfs boven de Amorieten. Ik bedoel zelfs boven de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Want zo staat het natuurlijk ook op vele plaatsen. Het is steeds dezelfde gedachtegang, soms met een paar andere woorden. Nou, hoe dan ook, wij hebben dus zo'n hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons, in dit geval, om voor ons te bidden. Het punt is, en dat zal ik ook al eerder gezegd hebben, het punt is dat God Christus als eersteling uit de dood heeft aangesteld tot hoge priester. De vraag is dan altijd, hoge priester van wie? Waarna de andere vraag is, van wie was Aaron hoge priester? Onder het oude verbond. Van allen die onder dat verbond zich plaatsten. Van allen die zich aansloten bij Israël en zeiden, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Allen dus die die hoge priester van het oude verbond vanzelfsprekend erkenden. En of Christus onze hoge priester is, en dat bedoel ik niet theoretisch, ik bedoel puur praktisch. He? Of Christus onze hoge priester is, is afhankelijk van of wij hem als zodanig, als hoge priester dus, erkennen. En of wij inderdaad ons afhankelijk stellen van hem en willen leven uit zijn kracht en willen leven uit zijn genade en dus willen leven uit de kracht, niet van ons gebed zozeer, maar in de eerste plaats uit de kracht van zijn gebed. Als u zegt gebed is belangrijk, dan zeg ik ja, wat ben ik blij dat wij in ieder geval één hebben die altijd leeft, hè, en die zich gewijd heeft aan dit werk om voor ons te bidden. Dat is de Bijbelse waarheid. Nou goed, dan gaan we verder naar vers 26, want daar waren we feitelijk gebleven. Daar staat, want zodanig zoon, zeggen we tegenwoordig, zo en een apostrof en, hè. Dat wil zeggen, zo een hoge priester, een hoge priester die er zo uitziet, die zo is, zo'n hoge priester betaamde ons. En betaamde ons wil zeggen, hadden wij nodig. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Wat voor een hoge priester? Nou, heilig, en daar is al veel over gezegd in het voorgaande, dat hij geheiligd geworden is enzovoort. Hè? Christus, de geheiligde, door zijn opstanding uit de dood. Een heilige hoge priester. En dan staat er vervolgens onnozel. Dat is een woord waarvan wij meestal de betekenis niet meer kennen. Nee, als u hem wel kende, zou u nou niet zitten gniffelen natuurlijk. Hè? Onnozel hangt samen met het Engelse to know. Hey, to know, die spreken dat wat raar uit. Hey. To know. Hey. Kennen, namelijk weten. Onnozel. Innocent. Zegt het Engelse weer. Innocent, maar dat betekent onwetend. En onnozel betekent dus inderdaad onwetend. Denk je maar aan het woord gnosis, kennis. Hey. Onwetend. En de gedachte bij onnozel is niet zozeer dom, want dat betekent het niet, maar onwetend van het kwaad. Er zit een heel verhaal trouwens achter het woord. Het eigenaardige is namelijk dat het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, akakos, dat komt van a, dat wil zeggen anders dan of tegenovergesteld aan, en kakos betekent niet kwaad. En de gedachte is dat het woord akakos dan betekent dat hij geen weten heeft van het kwaad. Maar sterker eigenlijk nog, hij zoekt ook niet het kwaad. Dat wil zeggen, hij koestert geen verdenking, is de gedachte. Als wij tot hem gaan, dan zegt hij namelijk niet van, ja, dat doe je nou wel, maar dat doe je natuurlijk omdat je, enzovoort, hè. Nooit gehoord? Hebben ze u nooit verteld dat u gelooft in de heerschappij van de genade om daarvan misbruik te maken en dus in de zonde te kunnen blijven leven? Hebben ze u dat nooit verteld? Nou, dan komt dat nog wel eens. He? Dat is namelijk de enige manier om er wat tegenin te brengen. Dan zoekt men er iets kwaads achter. Dan zoekt men een kwade opzet achter een overigens volstrekt Bijbelse boodschap. Toch? Enzovoorts. Ik weet niet, gelukkig schieten me geen voorbeelden te binnen, dus laat ik het maar gauw weer vergeten. Maar in het algemeen is het zo, onder de mensen, gewoon hier beneden, weet u wel, het zal in Emmen ook wel zo zijn, dat wat voor goeds je ook doet, men weet het altijd zo uit te leggen, dat het helemaal verkeerd is. Men doet goede dingen en men zoekt er een kwaad motief achter. Het is interessant, want daaruit blijkt dat de dingen die men doet volstrekt niet belangrijk zijn. Wat wel belangrijk is, is het motief wat erachter zit. Is daarmee meteen toegegeven. Maar sommige mensen zien kans om alle goed bedoelde dingen toe te schrijven aan kwade motieven enzovoorts. Men zoekt er wat achter. Nou goed, de Heer doet dat niet. Dat is het begrip onnozel. Onwetend. Hij koestert geen verdenking. We hebben daar niet één Nederlands woord voor, dus ik moet het omschrijven. Maar dat is de gedachte. Hij koestert geen verdenking. Hij zoekt nergens wat achter. Ik heb gemerkt dat het woord hier weliswaar vertaald is met onnozel. In andere plaatsen, in de Statenvertaling, wordt bijna steeds vertaald met eenvoudig. Het aardige is dat ik bij het woord eenvoudig ook altijd hetzelfde gezegd heb tot op heden. Namelijk eenvoudig wil zeggen dat men als men wat doet, er maar één gedachte bij heeft. Er zit niks achter. Het is oprecht. De Nieuwe Vertaling geeft in die gevallen dan ook oprecht. Misschien hier ook wel in dit vers, dat weet ik dan niet. Hè? Maar zeg maar oprecht. Zo van, er zitten geen bijbedoelingen achter. Nou, zo is de Heer. Heeft Koestert geen bijgedachten.
Heeft het te maken met de hoogte van een oude verbond die ging in voor de zonde van de mensen die in onwetendheid begaan waren eigenlijk. Hè? En kijk, hij wil hier geen weet van de zonde hebben.
Hij wil geen weet van de zonde hebben, nee.
En dat ligt daar, zegt de hoogte in daling voor de onwetendheid van de mensen. Niet voor de zonde die moedwillig gedaan waren, moest offers voor gedaan worden.
Ja.
Hier zie je dus dat de hoogpriester binnen gaat voor de onwetendheid van de zonde.
Ja.
En in afstand te worden. En hier is het precies gelijk. Hij zegt, ik wil geen weet van.
Ja, nou, dan wordt het gevaarlijk. Dan moet ik mijn nek weer uitsteken. Het verhaal is namelijk dat onder het oude verbond bij gelegenheid gezegd wordt, ik weet zo gauw niet aan mijn hoofd waar het staat, maar er wordt bij gelegenheid gezegd dat de verzoening die de hoge priester tot stand brengt, in principe eigenlijk alleen bestemd is voor de zonden die in onwetendheid gedaan zijn. Want in het algemeen is het zo dat wetsovertreders gedood werden, daar was geen verzoening voor. Bewuste misdaden of overtredingen. En andere misdaden, er stonden andere straffen op, of werden andere maatregelen opgenomen enzovoorts. Wordt in de wet ook uitgebreid beschreven, zodat je moet afvragen, voor welke zonde doet die hoge priester in vredesnaam dan verzoening? U weet toch, als hij de Sabbat overtreedt, dan moet je gestenigd worden enzovoorts. He? Ik noem maar iets nets, het Sabbat overtreden, hè. Niet dan, er waren straffen op. En als de hoge priester verzoening doet voor de zonde des volks, wel, niet voor die. Want er staat, het is alleen voor de zonden die in onwetendheid begaan zijn. Maar het hele punt is dat als Christus ons volkomen zalig maakt en onze zonden wegneemt enzovoorts, dan is dat omdat de zonden die wij doen per definitie allemaal in onwetendheid gedaan zijn en in elk geval God heeft er geen weet van. En nou begrijpt u waarom ik mijn nek uitsteek. Want ons als kleine kind, nou ons, dat zal ik dan maar niet zeggen, maar de kleine kinderen wordt al wijs gemaakt, denk erom, pap en mama gaan weg, die zien je niet, maar de Heer ziet je. Een eenvoudige variant op Big Brother is watching you. Hè? Er is altijd iemand die je ziet, dreigend. Zo'n soort, ik durf het haast niet, laat ik het maar niet zeggen ook. Hè? Maar laten we zeggen, een soort boeman, denk erom, want die ziet het wel. En dan ben je nog niet gelukkig, hè? Dat is dan de gedachte. Maar het punt is juist dat onder het nieuwe verbond gezegd wordt dat God die zonde heeft weggedaan. Zij zijn onwetend, wellicht niet bij ons, maar daar hebben we het dan nog wel even over. Maar in ieder geval bij hem. Hij doet ze weg, hij rekent ze niet. En er is in ieder geval een hoge priester die daar garant voor staat en van wie gezegd wordt, hij is onnozel, hij is onwetend. Hij zoekt nergens wat achter, hij zoekt niet het kwade enzovoorts. En dat is lijnrecht in strijd met wat, waarvan ik, dat heb ik helaas gemerkt, met wat niet alleen in zwaar orthodoxe kringen geleerd wordt, maar zelfs heb ik gemerkt in heel wat vrije groeperingen, waar gezegd wordt dat het de Heer is die in je gaat zitten vroeten om je zonde naar boven te brengen enzovoorts. En die moet je dan beleiden of goedmaken of weet ik veel wat. Ik heb zelfs vandaag nog iemand aan de telefoon gehad, Die vertelde mij, ik zeg nooit wat terug, dan weet u dat vast. U mag tegen me aanpraten als u wil. Maar iemand vertelde mij dat hij wilde graag ergens toegelaten worden ooit aan het avondmaal. En hij zegt, ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijke tijd gehad als wat daarna gebeurde. Toen had ik net geleerd, zei hij, had ik zelf geleerd uit de Romeinenbrief en uit Jesaja 53, dat al mijn overtredingen, al mijn ongerechtigheden waren weggedaan. En toen wilde ik deelnemen aan het avondmaal en toen moest ik regelmatig voor de broeders verschijnen, want die moesten weten mijn hele levensloop, alles wat ik gedaan had en hoe dat dan gegaan was en of dat wel weer goed gemaakt was, terwijl iedereen weet dat de meeste zonden die een mens bedrijft kun je sowieso niet herstellen. Je kunt ook geen klok, kun je ook niet terugzetten. Behalve voor de wintertijd, ja. Maar goed, hè? Maar zo, hij zegt, ik heb nog nooit zo'n verschrikkelijke tijd gehad. Omdat alles wat vergeten was, alles wat, waarvan Corrie ten Boom gezegd had, dat werd me letterlijk zo gezegd, waarvan Corrie ten Boom gezegd had, dat het geworpen was in de zee der eeuwige vergetelheid met een bordje erin verboden te vissen. Ik geloof trouwens, de uitdrukking van de oude dominee Hoekendijk afkomstig is, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Hij zegt, dat werd ineens allemaal opgerakeld. Moest allemaal boven komen, daar moest ik over nadenken, verder vertellen. Alsof je bij de psychiater ligt, denk ik dan altijd. Hè? Daar ga je ook kapot aan. Heel verschrikkelijk. En nou zeg ik dat, ik noemde dat dan maar vrije kringen, voor het gemak. Maar in orthodoxe kringen gebeurt dat net zo goed. Precies hetzelfde. Wil men aan het avondmaal deelnemen of heeft men de euvele moed gehad om deel te nemen, dan komt er meteen de kerkenraad over de vloer, want hoe je dat in je hoofd kon halen, want, hè? Want je bent nog zo zondig enzovoort. Dat mag helemaal niet enzovoorts. En van de Heerstaat heeft het weggedaan, definitief. Zonder die in het verleden gedaan zijn, zelfs zonder die gedaan zouden worden, staat er echt, dus ik kan het ook niet helpen. Het is nou eenmaal zo, godzijdank. He? En hier staat, we hebben een hoge priester die is heilig en onnozel, onwetend, wil er ook niets van weten. En dan gaan wij onder elkaar, want ik zeg maar wij dan, he, wij onder elkaar gaan het een beetje zitten ophalen, terwijl de Bijbelse boodschap juist is dat het weggedaan is. En als de Heer zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, dan is de vraag, waarmee zijn die mensen dan vermoeid en belast? Waardoor zijn ze vermoeid en waarmee zijn ze belast? Met die zondeschuld die ze meedragen, met de herinnering aan al wat er gebeurd is en waar ze wellicht spijt van hebben, en de last is natuurlijk ook nog de juk van de wet, van dan moet men voortaan zus en zus en zo. Maar deze zegt, kom maar tot mij, ik zal u rust geven. Nou, zo hoort het te zijn. Betekent ook dat als iemand die wij niet kennen zich aanmeldt in onze geloofsgemeenschap of wat dan ook, dan hebben wij niet het recht, niet de plicht, maar zelfs niet het recht om daar ook maar enigszins in te wroeten. Als iemand een kind van God is, wel dan dienen ook wij feitelijk onnozel te zijn enzovoorts, onwetend te zijn en dienen we een houding in te nemen van ik hoef het niet te horen, ik wil het niet weten, ik heb ook een verleden. Zo hoort het te zijn. En dat is wat hier staat. Zo'n heiland heb ik in ieder geval. Want dat staat hier. Zodanig een hoge priester hadden wij nodig. Die niet de oude dingen oprakelt, inderdaad. Die ook geen bijgedachte heeft. Die ook niet zegt van ja, je komt wel tot mij, maar er zit wat anders achter. Geen bijbedoelingen, integendeel, je kunt er zo terecht. Vandaar onwetend en daardoor ook onbesmet. Wat het eigenaardig is, dat ook wij, wanneer wij roeren in het leven van anderen, onze broeders en zusters, hè? Stel dat wij dat ook zouden doen. Er wil iemand bij ons en dan zeggen we, ja, dan moet je eerst eens weten wie je bent en wat je uitgehaald hebt. Hè? Dan niet alleen wordt zo'n broeder of zuster zelf besmet en belast met iets waarvan die juist verlost zou moeten zijn. Maar ook wij worden daarmee besmet. Want dan houden wij ons ook bezig met de zonde, zelfs met die van anderen. Dat is nog het ergste wat er is feitelijk. En zo werkt het. Heb je dat nooit meegemaakt, dat iemand, een kennis van u in goed vertrouwen, u vertelt wat hij allemaal meesjouwt, wat een ellende die heeft meegemaakt en misschien nog meemaakt, en wat er allemaal gebeurd is enzovoort. Iemand wil wel eens uitpraten, misschien bij u. Dan lig je er toch ook van wakker daarna, of niet? Dan beklemt je dat toch. Dan draag je een last die ander gedragen heeft wellicht. Zou al beëindigd moeten zijn. En die wordt er nog overgedragen ook. Het enige wat wij in zo'n omstandigheid kunnen doen, is inderdaad het brengen bij de Heer. En ik weet hoe moeilijk dat is. Maar goed, hè? Niettemin, het is niet anders. Zo hoort het namelijk ook niet te gaan. Hoe het hoort te gaan, is dat wij individueel naderen tot deze hoge priester. Hem danken voor het werk wat hij gedaan heeft en het werk wat hij vooral ook doet nu. Dan is Christus ons nut en naderen wij met vrijmoedigheid tot hem en tot de troon Gods. We zijn in hem gerechtvaardigd, dat is het. En van al het andere kun je beter geen weet van hebben, want als je er weet van hebt, ben je er ook mee besmet. En daarom staat er van deze hoge priester, hij heeft er geen weet van en is er ook niet mee besmet. Hij is onnozel en onbesmet en dus, het woord ervoor, heilig. Dat is heilig. Dan is het werkelijk, nog een volgende term, dan is er werkelijk sprake van afscheiding van de zondaren. Met zonde hebben wij niets van doen. God is weggenomen door deze hoge priester. En met zondaren hebben wij dus ook niks van doen. Er staat toch, in andere schriftplaatsen staat toch, dat zo dan, van nu aan kennen wij niemand naar het vlees. En zo dan, zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ja, dat is 2 Korinthe 5. Daar hebben wij niks aan toe te doen of niks aan af te doen. Zo is het nou eenmaal. Dat dat in de praktijk moeilijk is. Elkaar slechts kennen naar de geest. En als een nieuwe schepping elkaar kennen in Christus. Dat weet ik, want wij zien elkaar letterlijk alleen maar, zo letterlijk als maar kan, naar het vlees. En dat is al erg genoeg. Ik ben altijd blij dat ik van u zo weinig weet. Dat kunnen we beter niet weten, hè? En voor mij, hoe meer ik van u weet, hoe moeilijker het praten is. Ja, maar de waarheid, het woord van God verandert er niet door. Dat is maar waar het om gaat. Wij hebben een hoge priester, die is heilig, onwetend, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Ik hoop dat u begrijpt dat dat dus 4 keer hetzelfde is. En de 5e keer is uiteraard ook hetzelfde. En dat is natuurlijk met opzet de 5e keer. Want de 5... Elke keer als in de Bijbel een 5 voorkomt, gaat het over geestelijke dingen. En als het even kan, zelfs over hemelse dingen. Dat is hier ook zo. Want hoezo is dat? Dat hij is heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. Wel, dat is omdat hij hoger dan de hemelen geworden is. Hij staat boven de hemelen feitelijk. Nou ja, op de hoogste plaats in de hoogste hemel, dan is het van toepassing. Hè? Dan is hij in de hemel en tegelijkertijd hoger dan de hemelen. Ik weet niet of het zeggen mag, maar in de nok dus, hè? Van alle hemelen. Uitermate verhoogd. Die positie neemt hij in en daar is geen ruimte voor de zonde. Nou, zo'n hoge priester hadden wij nodig. Het zal u duidelijk zijn dat al die schriftplaatsen die spreken over deze uitermate verhoogde positie van Christus, dus over hem spreken als over de hoge priester van het nieuwe verbond. Ook zonder dat de uitdrukking gebruikt wordt, waarmee ik maar zeggen wil dat in een brief als de Efezebrief en de Colossensebrief enzovoorts, dat die net zo goed spreken over precies dezelfde waarheid. Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En van hem staat bovendien in vers 27, voordien het niet elke dag of alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters van het oude verbond. Die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan. Dat wil zeggen, eenmaal voor zichzelf en voor de zonde des volks. Zonder daar verschil tussen te maken. Eenmaal in één keer. En bovendien heeft hij dat eenmaal gedaan in de zin van het hoeft ook nooit meer herhaald te worden, zoals bij de hoge priesters van het oude verbond. Maar dat staat hier wel, maar dat is natuurlijk niks nieuws, want dat stond al in hoofdstuk 5, vers 3 feitelijk. Want daar stond over de priesters van het oude verbond, over de hoge priesters van het oude verbond, er staat om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. Dat gaat over de hoge priester van het oude verbond. Maar de gedachte is dat Christus dat niet hoeft. Die heeft dat namelijk eenmaal gedaan. En ik wijs u erop, voor de goede orde, voor alle zekerheid, dat het offer, dat eenmalige offer wat Christus gebracht heeft, dat was niet het offer aan het kruis. Sorry, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet. Netjes en voorzichtig, maar het is nou eenmaal zo. Het offer wat hij bracht, was het offer dat opsteeg tot God. Een opstijgend offer, dat zo hoorde bij een offer feitelijk ook. Namelijk, het is het offer wat door hem gebracht werd bij zijn opstanding uit de dood. Waarbij hij uit de diepste vernedering uitermate verhoogd werd. En bij die gelegenheid werd hij aangesteld tot hoge priester. En anders gezegd, hij werd daar afgezonderd tot het hoge priesterschap. Want zo kun je het ook zeggen. Hier staat afgezonderd van de zondaren in vers 26. Maar het betekent ook afgezonderd tot, gewijd aan. Dat wil zeggen, hij was de eersteling. Wat zal ermee gebeuren met die eersteling? Wel, hij wordt aangesteld in een beperkte functie. In een functie van hoge priester van het nieuwe verbond. Hij heeft dus eenmaal dat ene offer gebracht. En het offer bestond eruit dat hij zichzelf beschikbaar stelde tot hoge priester. En als het ergens anders staat, dan staat er op een andere plaats dat God hem daartoe gesteld heeft en dat God daartoe zijn zoon gegeven, overgeleverd en wellicht ook geofferd heeft. Maar het verhaal blijft hetzelfde. God heeft hem dan daartoe aangesteld om deze functie of dit ambt te bedienen. Let erop dus, het gaat niet over zijn dood, dat kan niet, want al wat hier gezegd wordt, wordt over hem gezegd vanwege zijn opstanding uit de dood naar de kracht des onvergankelijke levens. Daar gaat het immers over. Dat het zo is, dat weet ik eigenlijk niet meer of ik u dat ooit heb laten zien, maar ik neem het risico dan maar en ik wil er toch even een paar teksten u voorhouden waarin dat ook daadwerkelijk staat hoor. Namelijk, begin ik even voor het gemak in Romeinen 8. Ik zal het dan zo snel mogelijk doen. Romeinen 8, vers 32. Herinner u, wij waren al in vers 26 en 27 en 34. Er staat namelijk, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Heb u dat? Nou lees ik het één keer anders. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem aan ons allen gegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Heb je dat? Zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Ik wil zeggen, hij heeft hem aan ons gegeven. Want dat blijkt uit de verdere zin. Namelijk, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat wil zeggen, God heeft Christus of zijn zoon aan ons gegeven en met hem geeft hij ons ook al het andere. Petrus zegt het trouwens ook letterlijk, 2 Petrus 1. Die zegt dat God ons alles gegeven heeft wat tot het leven en tot de godzaligheid behoort. Een van de eerste versen van 2 Petrus 1, ik weet niet precies welk vers. Heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat wil zeggen, hij heeft ons leven en godzaligheid, zeg maar gewoon eeuwig leven gegeven. Dat is het leven van Christus. Maar hij heeft ons daarmee ook alles gegeven wat je nog maar bedenken kunt, wat er nog maar bij zou horen. En hier staat het ook, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken, wil dus zeggen dat hij ons eerst hem gegeven heeft.
Ben je niet dus duidelijk met de beter geworden?
Jazeker, ja. Want wanneer gaf God hem aan ons? Toen wij tot geloof tot hem gingen. Dat wil zeggen toen wij wedergeboren werden. Want toen ontvingen wij nieuw leven. Eeuwig leven. Toen ontvingen wij de geest. Toen ontvingen wij Christus. En voor de goede orde, dat is dus drie keer hetzelfde. En nog anders, toen ontvingen wij een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is de gedachte.
Ja, als mensen alle voorwaarden voldaan, maar gekwalificeerd waren als de hoge priester.
Dat is waar we de voorgaande weken in de tijd over gehad hebben. Hij had aan alle voorwaarden voldaan, hij had zich gekwalificeerd, hij beantwoordde aan elke eis. En toen hij daar beantwoord had, wekte God hem op uit de dood als eersteling, want daar wachtte hij op. Hij moest namelijk de eersteling aanstellen als middelaar van het nieuwe verbond. Maar God maakte zelf al uit wie hij als eerste zou kiezen. Dus heeft hij 4000 jaar gewacht bijna om te kijken of er misschien iemand was die aan de eis beantwoordde. Die was er niet. Toen zond God zijn zoon, als ik het zo zeggen mag, in deze wereld, onder de wet enzovoorts. En die leefde als mens en die beantwoordde wel aan Gods eis. En dus wekte God hem als eerste uit de dood op. Ik heb het hier uitdrukkelijk in de tijd gezegd. Dat God hem opwekte was op grond van geloof. Dat God hem als eerste opwekte was vanwege dit feit dat hij hem per se wilde aanstellen als de middelaar van het nieuwe verbond. Omdat hij de eerste was tot op dat moment. Hij zal ook altijd de enige blijven. Uiteraard, die de kwaliteiten heeft om tot middelaar van het nieuwe verbond te worden aangesteld. Al wat de baarmoeder opent, het is mijn. De eerste uit de dood betekent dat, is voor mij, en daar gaat het maar om, hè. Inderdaad, dat is wat gebeurd is. Maar ik hoop dat u dat vers goed begrijpt hier, vers 32 van Romeinen 8. Dat gaat niet over dat de Heer Jezus gestorven is. Het gaat erom dat hij, toen hij de zoon was, door zijn opstanding uit de dood, want toen werd hij pas officieel door God als zoon erkend en aangesteld, dat God die aangestelde zoon inderdaad aan ons gegeven heeft. Of dat hij hem ten behoeve van ons heeft aangesteld als onze hoge priester. En dat het zo is, dat hebben we eigenlijk al gezien, want lees maar door. Er staat, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken, en de rest heb ik letterlijk geciteerd, dus straks uit hoofd. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wel, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wel, Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hè? Hij is immers degene die voor ons bidt. Wij hoeven om die andere geschenken, voor zover ze er zijn, ook niet te vragen. Er is één door wie dat tot stand komt. Kortom, hier staat uitdrukkelijk dat God zijn eigen zoon niet voor de wereld heeft overgegeven, want dat gebeurde eventueel aan het kruis van Golgotha. Ik zeg eventueel, omdat ik er niet zeker van ben of de uitdrukking ooit daarop wel van toepassing is in de Bijbel. Maar als er staat, hij heeft hem voor ons overgegeven, dat wil zeggen, hij heeft zijn zoon overgegeven, in ieder geval voor de gemeente, om hoge priester te zijn. En dat is heel wat anders dan dat de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha voor de zonden der wereld. Dat waren niet onze zonden zozeer, dat waren ze ook natuurlijk, maar het was voor de zonden der wereld. Dat is een heel andere zaak. En als je dat niet uit elkaar houdt, dan kom je terecht in de oude, bijzonder oude theologische problematiek, waardoor heel wat kerkscheuringen zijn ontstaan. Voor wie is de Heer Jezus gestorven? Voor de zondaren of voor de gelovigen? Voor de wereld of voor de kerk?
Ja, dat had recht heeft te maken met onze aardse afkomst.
Maar dat is stier voor ons.
Ja, dus van onze aardse afkomst, dat wij dus toch geboren zijn.
Ja, ja. Wat er gebeuren moest, was dat wij onze oude natuur moesten kwijtraken. We moesten sterven enzovoorts en nieuwe schepping moesten worden. Maar voordat dat kon gebeuren, moesten onze zonden weggedaan worden. Dat wil zeggen, die zonden moesten rechtvaardige vergelding ontvangen voor die tijd. Daarom stierf de Heer. Maar ik heb al vaker gezegd, ook al zijn je zonden vergeven, daarom ben je er niet behouden. Nee, schrik maar niet hoor. Ik heb het gewoon als... Dit is theorie, dit is niet de praktische waarheid, dit is een theoretische waarheid. Hè? Als je zonden vergeven zijn, ben je nog niet behouden. Je bent pas behouden als je een nieuw leven hebt ontvangen in Christus. Als je een nieuwe schepping bent.
Dat
die tekst moest ik eigenlijk ook naartoe. Maar met dat, ik wil hem eerlijk gezegd overslaan, broeder. Maar laat ik hem dan even noemen. Er zit een probleem aan vast, daarom had ik hem eigenlijk over willen slaan. Het wordt er misschien wat moeilijk van. Romeinen 4, het laatste vers namelijk. Waar staat over Christus, over Jezus, onze Heer, die uit de doden opgewekt is, vers 24, en dan vers 25, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, dan zal ik u eens heel eerlijk wat vertellen. Tot op heden heb ik van het vers nog nooit wat anders gezegd dan dat de staat overgeleverd is om onze zonden. En aangezien het duidelijk is dat de Heer inderdaad voor onze zonden gestorven is, heb ik het dus daar altijd mee in verband gebracht. Al moet ik erbij zeggen dat ik er altijd op gewezen heb, zolang ik me kan herinneren, dat is tamelijk lang inmiddels, dat het toch merkwaardig is dat er niet staat dat hij voor ons gestorven is. Misschien sommigen van u herinneren zich dat misschien wel, dat ik dat gezegd heb. Er staat niet dat hij voor ons gestorven is. Dat is wel zo, maar het staat hier niet. Er staat, hij is overgeleverd om onze zonden. En daarna verder, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat kan niet missen, dat zei ik net ook. Hij is opgewekt om een nieuwe schepping tot stand te brengen. Pas als wij met hem opgewekt zijn, zijn wij een nieuw schepsel en dus inderdaad behouden en gerechtvaardigd. Maar het eigenaardig is dat ik dat bij nader inzien in ieder geval vast blijft staan dat het merkwaardig is dat er niet staat dat hij gestorven is. Er staat er wel, maar er staat een vers eerder geloof ik. Hè? Nog niet eens, er staat hij is uit de doden opgewekt. Het impliceert dat hij gestorven is. Maar als je het nou netjes leest, en dan moet u uw best doen mij te volgen. Als je het nou netjes leest, dan zegt vers 24 het eind dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Het einde van vers 25 zegt dat hij opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. is ook opgewekt. Zou het dan niet zo kunnen zijn dat de uitdrukking daartussenin ook gewoon betekent dat hij voor ons is opgewekt? En als je het mij vraagt, nu, hè, zeg ik, ja, dat betekent het ook. Want er staat, hij is overgeleverd. Dat is de vaste uitdrukking, ik zal hem u zo dadelijk nog een paar keer laten zien. Hij is overgeleverd om onze zonden. Maar dat kun je ook lezen als, hij is overgeleverd om verzoening te doen voor onze zonden. Dan heb je de hoge priester. Dus hij is aangesteld als hoge priester, betekent het dan gewoon. En nog sterker, de staat is overgeleverd om onze zonde. Dan heb je dus weer de discussie, voor wie stierf hij dan? Voor onze zonde of die van de ongelovigen? Is het alleen voor de kerk, de uitverkorenen, of was het voor degenen die niet uitverkoren zijn? Was het voor de wereld?
Is dat niet voor deze wereld?
Nou, het punt is, hij stierf voor de zonden der wereld, maar hij werd opgewekt ten behoeve van de gelovigen. Opdat die gelovigen in hem een nieuwe schepping zouden worden. Ja, dat is het verhaal. En dus, bij nader inzien, dat zeg ik dus nu, hè, bij nader inzien zeg ik, de uitdrukking welke overgeleverd is om onze zonde, lijkt mij, maar dat zal ik u zo laten zien, lijkt mij het beste te passen binnen het onderwerp wat we nu bespreken. Namelijk, hebben het overgeleverd en dus aangesteld om hoge priester te zijn, om verzoening te doen voor de zonden des volks, onze zonden. Dus. Want het blijkt namelijk dat deze uitdrukking overgeleverd, toegepast op Christus, hè? Anders gezegd, het blijkt dat elke keer als er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus Christus werd overgeleverd, dat het dan of gaat dat hij gevangen genomen wordt in de dagen zijn omwandeling en daarna gekruist, maar hij wordt dan gevangen genomen, dat is dan de uitdrukking, of het is de uitdrukking die gebruikt wordt voor het werk wat Christus nu doet. Hij is namelijk overgeleverd aan, hij is namelijk beperkt tot, dat kan dus eventueel zijn gevangen genomen, hè? Maar beperkt tot een bepaalde taak. En ik zou niet weten waarom dit vers nou een uitzondering zou zijn. Dus zeg ik, bij nader inzien gaat het hier niet over de kruisiging, maar wel degelijk over zijn opstanding. Vandaar dat het er dus drie keer staat. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is overgeleverd om onze zonden. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En bovendien, als u de voorgaande vers in dit hoofdstuk leest, zult u zien dat het helemaal nooit ergens anders over gaat dan over kracht van onvergankelijk leven, waarin Abraham geloofde en wat God tot stand zou brengen.
Het maakt niet zoveel uit.
Nee, het maakt niet zoveel verschil. Het punt is alleen dat zeker binnen het kader waarin het gezegd wordt, komt er een bepaalde klemtoon op te liggen. En ik heb altijd al vastgesteld in dit vers dat het merkwaardig is dat er niet gewoon staat dat hij leed en stierf voor onze zonden. Maar dat er staat, hij werd overgeleverd om onze zonden. Dan toch op zijn minst een andere uitdrukking. Maar achteraf blijkt dat het niet alleen een andere uitdrukking is, maar dat binnen het verband van het schriftgedeelte het ook om iets anders gaat. Het neemt echter niet weg, en dat wil ik dus uitdrukkelijk vaststellen, dat opstanding uit de dood en eersteling worden degene die ontslapen zijn, alleen mogelijk is voor degene die eerst de dood ingaat. En ook als de Heer zelf zegt, zie je, kom, o God, om uw wil te doen, dan is dat een uitdrukking die gaat over de wil dat hij zonden wegneemt enzovoorts. Dan impliceert dat sluit ook in, dat hij zou lijden en sterven. Natuurlijk, maar dat was zeker niet het doel. Het doel was daarna, namelijk de opstanding uit deze vernedering, of de verhoging uit de vernedering, en dus de opstanding uit de dood. Maar ik zal het u laten zien. Hier in Romeinen 8 staat dus dat hij is overgeleverd om onze zonde. Of Romeinen 4 was dat, vers 25. Overgeleverd om onze zonde. In Romeinen 8 stond in vers 32. God heeft hem overgegeven. En dat blijkt in de praktijk. God heeft hem aan ons gegeven. Inderdaad om voor ons te bidden. Precies zoals in vers 34 dan staat. Dan hebben wij nog Galaten 1. Dan blader ik gewoon maar even de Nieuwe Testament door, hè. Galaten 1, vers 4, waar gesproken wordt in vers 3 over onze Heer Jezus Christus, en dan vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, In de dood? Ja, dat valt niet te ontkennen, maar de vraag is maar of dat ook bedoeld wordt. En de staat die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou. Wel, trekken is altijd naar zich toe trekken. Anders is het duw immers. Omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Waar naartoe dan? Nou, naar de toekomende eeuw dus, hè? Want daar gaat het om, toekomende wereld. Of naar de hemel, om zo te zeggen. Dat betekent toch dat er eerst wordt vastgesteld dat hij naar de hemel is, opdat hij ons tot zich zou trekken, of dat hij eerst een levende weg ingewijd heeft tot achter het voorhangsel, weet u wel. Opdat wij over die levende weg met vrijmoedigheid tot hem zouden naderen, hem zouden volgen. Kortom, als er staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze, niet voor die van de wereld, weer niet, maar voor onze zonde, dan gaat het er toch om dat hij zich gegeven heeft om hoge priester te zijn, dat hij zich gewijd heeft aan die taak om onze zaak, onze belangen te behartigen bij God. Precies hetzelfde. Het is dus precies ook hetzelfde als Romeinen 4. Dat ene laatste vers, ik weet nooit welk nummer dat is, hè? Maar hier staat hetzelfde, omdat hij ons trekken zou, wel niet in de dood. Want dat zou de consequentie zijn als er zou staan, hij heeft zichzelf in de dood gegeven voor onze zonde. Als hij ons daarna trekt, trekt hij ons ook de dood in. Maar dat staat er niet. Hij trekt ons uit de tegenwoordige wereld en zet ons namelijk op een hoger niveau. Zie je, overgegeven, niet in de dood, maar juist op die troon der genade om zijn koningschap nog even te laten rusten. Maar in ieder geval te functioneren als de priester die verzoening doet voor de zonden van, zeg maar, de gemeente. Dus nu even kort. Hetzelfde vinden we trouwens in Galaten 2 vers 20. Eén bladzijde verder. Waar Paulus zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Let u op, het gaat niet over de dood, het gaat over dat Christus, de opgewekte, leeft in Paulus. Kan ik zeggen dat de geest leeft in Paulus, maar u weet het, hè? Of het nou Aaron, Mozes of Hur is, maakt niet zoveel uit, hè. Dus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Niet voor de wereld, maar voor mij. En wat betekent het hier, dat de Heer zich voor Paulus heeft overgegeven? Het betekent dat hij in Paulus woont. Als de verhoogde. Zie, precies dezelfde gedachte. Het gaat niet over het kruis. Het gaat over een levende Christus en samen met de heerschappij der genade, want daar gaat het in dit hoofdstuk over, hè? Trouwens in de hele brief. Nou, en als dat nog niet duidelijk is, dan hebben we Efeze 5, ook twee keer, net als in Galaten, twee keer. Dat kan niet missen, kan ook niet misverstaan worden. Efeze 5, vers 2... En wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons, niet de wereld, zie je wel, ons, de gemeente. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerand en een slachtoffer. Dat is hetzelfde uiteraard, hè? Een offer, namelijk een slachtoffer. Goden tot welriekende reuken. Nou zou ik u zo wat zeggen, want hier kan het helemaal niet misverstaan worden. Er zijn in het Oude Testament meerdere offers die daar beschreven worden, in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Er zijn twee offers bij, die zijn niet welriekend. Dat staat er uitdrukkelijk bij. Ze zijn niet welriekend. Dat zijn het schuld- en het zondoffer. En dat zijn offers die spreken over de dood, over de straf der zonde. Schuld- en zondoffer. Vanwege de schuld en vanwege de zonde, ik ga het nou niet uitleggen, het verschil. Dat zijn niet welriekende offers. Daarna zijn er drie andere offers. Dat zijn het dank- of vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Die spreken allemaal over een leven gewijd aan God. Dat wil zeggen het opstandingsleven. Dat wat na de dood komt. En die zijn welriekend. Het gaat over wat op het altaar komt en tot God opstijgt tot een lieflijke reuk. Nou, hier staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven tot een offer, namelijk tot een welriekende reuk. Dus tot een welriekend offer, niet tot een onwelriekend offer. Dat was dat van het kruis, eventueel. Ik zeg eventueel, want ik zou niet weten waar het in de Bijbel staat verder dan, letterlijk. In de type wel, maar letterlijk weet ik het niet. Maar hier staat ook een welriekende reuk. En welriekende offers spreken altijd over een gode welbehagelijk leven. Dus hier wordt gesproken over dat leven van de opgewekte Christus. De opgewekte Christus namelijk die zich voor ons heeft overgegeven. Wat doet hij dan in die overgave? Waaraan heeft hij zich dan gewijd? Wel aan die functie van hogepriester. Dat is wat er staat. Het kan trouwens niet missen, want lees anders nog het voorgaande vers. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. De gedachte is dat men dit voorbeeld van Christus zou moeten navolgen. En dat wil zeggen niet dat men zou moeten sterven. Maar het wil zeggen dat men zijn leven wijdt aan de gemeente. Aan het lichaam van Christus. Aan Christus dus, maar aan het lichaam van Christus hier in het bijzonder. Want staat er, Christus heeft het ook gedaan. Die heeft ons ook zo lief gehad dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Hij heeft zich gewijd aan de gemeente, aan zijn lichaam dus. Staat er en verderop in dit hoofdstuk. En de bedoeling is dat wij datzelfde voorbeeld van Christus navolgen. En voor zover wij inhoud wensen te geven aan ons leven, zouden we dat moeten doen door inderdaad de gemeente, maar ik bedoel uiteraard Christus, het lichaam van Christus, maar de gemeente te dienen. Dat is het. Dus het gaat niet over het kruis, het gaat om wat daarna komt. De opstanding en de besteding van dat opstandingsleven. Nou, daar staat dus hier 5 vers 2 en daarna in de beroemde tekst 5 vers 25... Efeze 5 vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor de wereld, nee, voor de gemeente. Voor de gemeente heeft overgegeven. Precies dezelfde gedachte dus. En er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus voor de gemeente gestorven is. Dat was namelijk niet zo, dat was voor de wereld. Maar toen wij van nature behoorden, dus er gaat heel heus niks verkeerd. Maar als er staat dat hij zich heeft overgegeven, dan staat er overgegeven voor of gewijd aan, enzovoorts. De gemeente, de gelovigen dus. En dat leidt hier al helemaal geen twijfel. Hij heeft zich namelijk overgegeven voor de gemeente, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters door het woord. En daar heb je de reinigende werking van Christus voor de gemeente, precies zoals in Hebreeën, in heel andere taal overigens, beschreven wordt. En zo het loopje weg weet ik nog één tekst die datzelfde zegt. En dan laat ik het daar eerst bij. Dat is in Titus 2. Titus 2, waar het gaat over onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Eigenlijk Christus Jezus. Aan het einde van vers 13. Titus 2 vers 13 en dan vers 14. Onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. Let op, niet opdat hij de zondaar, opdat hij ons, de gelovigen, opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie daar het functioneren van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus onthoud dat nou als er staat dat Christus zich heeft overgegeven, dan blijkt gewoon uit de schriftplaatsen dat het gaat om zijn beperking, want dat is de inhoud van het woord ook, overgeven aan wil zeggen zich beperken tot. Hij heeft zich beperkt tot zijn priesterlijke taak. Want dat is het hele punt. De mensen vragen, als er een God bestaat, als Jezus leeft, waarom doet hij daar niks aan? Kijk eens naar alles wat er in de wereld omgaat. Waarom doet hij daar niks aan? Het antwoord is wel, hij heeft zich beperkt. Want overgeven wordt ook vertaald met gevangen zetten of gevangen zijn of gevangen nemen, heb ik u net gezegd. Hij heeft zich beperkt tot zijn taak voor de gemeente. Hij heeft zich aan de gemeente overgegeven om die te reinigen, die te heiligen. En nou even een cynische opmerking wellicht, hè. Maar aangezien wij liever onszelf heiligen en reinigen, verwachten we van Christus dat hij wat aan de wereld doet. En zeggen, ja, waarom doet hij dan niks? Ja, hij doet hij niks. Hij heiligt en reinigt ons. Maar als je daar zelf mee bezig bent, ja, dan is Christus u niet nut. En dan vragen je af, wat hebben we eigenlijk aan een God waar niks van te merken valt? Hm? Die niks doet, die al 2000 jaar lang niks van zich laat horen enzovoorts. Wel, zo praten velen. Zelfs mensen die zich christenen noemen, hoor, vergis u me niet. Hè? Maar dat komt omdat men juist deze Bijbelse waarheid niet kent. En soms zelfs helaas wegredeneert, daar komt het op neer. Maar de Bijbelse waarheid is, hij heeft zich overgegeven ten behoeve van de gemeente. Om die te reinigen en die te heiligen. Dat is het allemaal tegenwoordige waarheid. Waarna in de toekomst die beperking zal weggenomen worden. En hij zijn volle taak op zich zal nemen. Niet alleen als hoge priester, maar daadwerkelijk ook als koning. En koning niet alleen van de gelovigen nu, maar zelfs koning van de hele wereld. Goedschiks of kwaadschiks, maar die wereld zal hij aan zich onderwerpen. En dan is deze uitdrukking, hij heeft zich voor ons allen overgegeven, ook inderdaad niet meer van toepassing. Dan staat er gewoon, hij openbaart zich, zal zich vertonen in al zijn volheid, al zijn heerlijkheid, en iedereen zal dat zien, enzovoorts. Maar nu gaat het erom dat hij inderdaad ons heiligt en reinigt. Daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. De tijd gaat nu in. Wij proberen weer terug te gaan naar Hebreeën, hoofdstuk 7... waar vers 26 zei dat wij zo'n hoge priester nodig hadden, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, kortom, hoger dan de hemel geworden, die het niet, voor wie het dus niet alle dag, elke dag nodig was, gelijk de hoge priesters van het oude verbond, eerst voor eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Dat was dus bij zijn opstanding uit de dood, waarbij hij zich opgeofferd heeft, dan wel zich overgegeven heeft, want dat is de andere uitdrukking, en om hoge priester te zijn. En de beide uitdrukkingen samen, namelijk opofferen, dan wel overgeven, zijn we er straks tegengekomen in Efeze 5 vers 2. Ik wijs u erop, dat is hetzelfde, ze staan daar ook bij elkaar. Hij heeft zich voor ons overgegeven, staat er, voor de gemeente overgegeven, goden tot een welriekende reuk als een offer, namelijk een brandoffer enzovoort. Het kan niet missen, dat gaat daarover. Hij heeft dat dus gedaan toen hij opstond uit de dood en dus toen hij werd aangesteld als zoon. Want dat is natuurlijk wat dan vervolgens in het volgende vers, vers 28, weer gezegd wordt. Want er staat, want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stel de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. En dat stellen van die zoon, dat hebben we in het verleden gezien, dat was inderdaad op de dag van heden, gij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het was dus op de dag van zijn opstanding en eigenlijk ook hemelvaart dus. De dag van zijn verhoging. Maar dat was dezelfde gelegenheid als waarbij hij zichzelf opgeofferd heeft uit het vers daarvoor. Ook uit het verband blijkt dat het volstrekt over hetzelfde gaat. En dan moet ik nog eens even zoeken. Want die hele gedachtegang van dat hij niet steeds opnieuw een offer hoefde te brengen, die grijpt natuurlijk terug, dat heb ik al laten zien, op Hebreeën 5 vers 3. En van daaruit grijpt het natuurlijk letterlijk terug, en dat verklaart ook de woordkeus, grijpt het terug op Leviticus 9. Ik zal het in de tijd wel aangehaald hebben, denk ik, bij Hebreeën 5 vers 3. Grijpt terug op Leviticus 9... waar het gaat om Aaron, de hoge priester van het oude verbond, en waar gezegd wordt, door Mozes tot Aaron, in vers 7 van Leviticus 9, nader tot het altaar en maak uw zondoffer en uw brandoffer toe en doe verzoening voor u en voor het volk. Daar hebben ze, hè? Eerst voor hemzelf, daarna voor het volk. Maak daarna de offerande des volks toe en doe de verzoening voor hen, gelijk als de Heere geboden heeft. En wat hier twee is, twee verschillende offers, één voor de hoge priester en één voor het volk. Dat is in Hebreeën 7, vers 27, inderdaad maar één. Het is één offer voor iedereen, voor alles. Één offer dat inderdaad krachtig, sterk genoeg is, voldoende is voor het wegnemen van inderdaad alle zonden. Want dat is de gedachtegang. En daarmee wordt maar weer vastgesteld dat het eenmalige offer van het nieuwe verbond inderdaad veel krachtiger is dan alle offers van het oude verbond bij elkaar. Daar gaat het maar om.
Het is slecht dat God in zo'n offer gesteld.
Eigenlijk is het zo, maar dan wordt het iets ingewikkelder. Ik heb er straks gezegd, heeft Efeze 5 vers 2, daar staat dat hij zich in ieder geval aan de gemeente heeft overgegeven tot een offer. Tot een welriekende reuk, staat er bovendien bij. Het neemt niet weg dat wat Christus gedaan heeft, dat tot stand heeft gebracht, was ook eventueel een niet welriekende reuk. Dat wil zeggen, hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. Hij is inderdaad eerst mens geworden, vernederd geworden, gestorven enzovoorts. Geleefd tot de uiterste consequentie als gelovige, dat was het verhaal. Maar ook als in gelijkheid, ik zou bijna gezegd hebben als zondaar, maar dat wordt wellicht niet goed begrepen. Dus zeg ik maar, in gelijkheid des zondige vleeses. Hij was ook zelf met zwakheid omvangen, zijn de termen die we in de voorgaande hoofdstukken gelezen hebben. Maar hij is die weg als mens tot de uiterste consequentie gegaan. Verder kon absoluut niet, tot de uiterste vernedering. En op grond daarvan heeft God hem ook uitermate verhoogd. Maar ook in zijn opstanding heeft hij zich geofferd en toegewijd aan deze taak, namelijk de reiniging van de gelovigen. En ik moet er meteen bij zeggen, voor de goede orde, dat hier in Hebreeën Christus beschreven wordt als hoge priester van de gemeente en dus de hoge priester in gedurende onze bedeling. Ik wijs er mijn grote nadruk op, want ik heb gemerkt dat sommigen van u ook wel eens hebben horen vertellen dat Christus helemaal niet onze hoge priester is. Wel, hij reinigt ons wel van onze zonden, natuurlijk, dat wordt niet ontkend dan. Maar hij is niet onze hoge priester, want heidenen hadden nooit een hoge priester, alleen Israël had maar een hoge priester. Priesterschap werd alleen aan Israël gegeven en zegt men, wij zijn niet Israël, wij zijn heidenen, dan wel de gemeente. En dus hebben wij helemaal geen hoge priester nodig. En dan zegt men, er staat toch nergens in de brieven van Paulus dat Christus onze hoge priester is? Dan heb je het misverstand, hè? Want ik zeg altijd, er staat in alle brieven van Paulus, alleen de uitdrukking staat er niet. Maar het staat er wel. Dat hij ons reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel voor Gods aangezicht stelt en dat soort dingen staat toch in de brieven van Paulus? En bovendien veronderstelt de vraag dat de Hebreeënbrief niet door Paulus geschreven zou zijn. Daar gaat men dan ook nog van uit. Wat in ieder geval uit de Bijbel niet bewezen kan worden. En maar men zegt dan, de gemeente is niet Israël, maar het priesterschap werd aan Israël gegeven. Dus als Christus hoge priester is, dan zal hij dat zijn voor Israël. Wel, dat is hij nu nog niet, dus zal hij dat straks zijn. En zo ziet men kans om de activiteit van Christus als hoge priester inderdaad 2000 jaar uit te stellen. Want er leidt geen twijfel dat God hem tot hoge priester heeft aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. En als je dat niet wil geloven en toch zegt hij zal pas hoge priester zijn straks, namelijk voor Israël, dan is de consequentie, zoals broeder Schepers dat net even tegen me zei, dan zal hij toch eerst weer mens moeten worden, weer gekruist moeten worden, om daarna weer uit de dood op te staan, om bij die gelegenheid alsnog als hoge priester te worden aangesteld. En zo kruist men de zoon des mensen inderdaad opnieuw.
Ja,
dan komt er neer.
Hier in de Hebreeën brief gebruikt, want in Timotheus, als laatste,
ja, ik heb al eerder gezegd, hier in Hebreeën heet hij hoge priester. En dus wordt zijn functie uiteengezet aan de hand van wat over priesters en hoge priesterschap in het Oude Testament gezegd wordt. Het neemt niet weg dat dezelfde Hebreeënbrief hem ook noemt de borg. Dat is een term die ook in andere brieven voorkomt. Hij wordt ook genoemd de middelaar. Een term die inderdaad in de brief aan Timotheus voorkomt enzovoorts. En bovendien wijs ik erop dat de functie van de hoge priester in principe volstrekt dezelfde is als de functie van de eerstgeborene. Dat komt ook in andere brieven voor. En ook dezelfde als die van de herder, van de kudde. Dat komt ook in andere brieven voor, toch? En ook dezelfde als de functie van het hoofd. En dat komt ook in andere brieven voor. Zodat de waarheid aan zich wel degelijk in alle brieven voorkomt. Alleen de terminologie, die van hoge priester namen, die komt alleen hiervoor. Met als consequentie dat de functie van Christus als hoge priester hier uiteengezet wordt aan de hand van de oud-testamentische typen. En dat gebeurt in de andere brieven uiteraard niet, althans niet op dezelfde manier. Maar een andere conclusie die men dan trekt, men zegt de gemeente is niet Israël. En dan ben ik altijd geneigd te zeggen, ja dat is wel zo. En als iemand zegt de gemeente is Israël, dan ben ik altijd geneigd te zeggen dat is niet zo. Want het is altijd maar van welke kant je komt, hè. En ik prefereer altijd meteen van de andere kant te komen, hè. Om de dingen op een plaats te krijgen weer, hè? Altijd alles in verschillend perspectief zien. Is de gemeente niet Israël? Galaten zegt, wij zijn het Israël Gods. Wij zijn Gods volk. We hebben gezegd, uw God is mijn God en uw volk is mijn God, dus zijn wij Israël. Zo geestelijk als het maar zijn kan. Nou, dat is één ding. Ja, het is zo. En dat is één ding. En het andere ding is, ja, nee, men past die gedachtegang verkeerd toe en trekt er verkeerde conclusies uit, maar daar hoor je mij niet over nou. Hè? Maar dat de gemeente beschouwd wordt als het volk Gods en dat de naam Israël wel degelijk aan de gemeente gegeven wordt en dat profetieën over Israël wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht worden, is een volstrekt bijbelse zaak. Nou, dat is één ding. En dat is een ander ding, want dit is iets, heeft iets te maken met geestelijk Israël, of hoe je dat dan maar noemt. Maar wie zei eigenlijk dat wij van nature ook niet Israël zijn? Kun je dat bewijzen? Nee, dus. Nou goed, dan. He, dan mag je daar dus ook geen conclusies uit trekken als je dat niet bewijzen kunt. Nee, ik wil ook, het is ook niet, ik bedoel ook niet met een omweg te zeggen dat wij van nature Israëlieten zijn. De kans is vrij groot, maar he, toch, dat wil ik nou wel even zeggen. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Wij weten het domweg niet en we kunnen het zeker niet bewijzen. We kunnen er ook geen conclusies uit trekken. Sterker nog, stel je moet je toch niet voorstellen dat het zo is dat als wij kunnen bewijzen dat wij Israëlieten zijn van nature, dan is Christus onze hoge priester. Hebben wij de pech dat we dat niet zijn of niet kunnen bewijzen, dan is Christus ineens niet onze hoge priester. Dat geloof je toch zelf niet? Hè? Dat is dwaas. Bovendien, dat is de andere gedachte. Men zegt Christus is niet onze hoge priester, maar men moet dan ook zeggen, wij leven ook niet onder het nieuwe verbond. Want, kijk, dezelfde redenering, Christus is hoge priester van het nieuwe verbond. En als hij niet onze hoge priester is, leven wij niet onder het nieuwe verbond. En dan zegt men dus weer nog een keer hetzelfde. Het nieuwe verbond. Wel, aan wie? Dat, zo begint het. Want ik heb het meerdere malen meegemaakt. Dit soort mensen zeggen nooit wat, die vragen je altijd wat. En proberen je dan antwoorden te laten geven die in hun straatje passen. Suggestieve vragen. Dan zegt men, aan wie werd het oude verbond gegeven? Aan Israël. Volgende vraag. Waarvoor komt het nieuwe verbond in de plaats? He? Voor het oude verbond, heel goed. Aan wie wordt dus het nieuwe verbond gegeven? Aan Israël. Is de gemeente Israël? Nee, nou dan leven wij niet onder het nieuwe verbond. En daar stel ik ijskoud tegenover. Het oude verbond werd aan Israël gegeven. Het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude en werd ook aan Israël gegeven. En aangezien wij onder het nieuwe verbond leven, omdat we domweg geloven in de middelaar van het nieuwe verbond, de eersteling van het nieuwe verbond, leven wij dus onder het nieuwe verbond. En als je wil, mag je de conclusie trekken dat wij dan dus Israël zijn, nu, in onze dagen. Het enige echte volk van God. Dat is een Bijbelse redenering, die kan ik langs alle kanten motiveren. Nee, dat is zo precies, hè. Dat is niet alles Israël wat uit Israël is. Dat betekent, dat is een uitdrukking uit Romeinen 9, die heeft twee kanten, waarvan men de ene nooit noemt. De ene kant is, dat men zegt, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Dan zegt men, nou ja, iemand die van Israël, van Jacob, of van het volk Israël afstamt, is nog niet een Israëliet. Dan moet hij eerst nog tot geloof komen. Dat betekent het ook. Maar je kunt hem ook andersom toepassen en zeggen, dat betekent, dat wat Israël is en dus gelovig is, is lang niet altijd ook van Israël afstammend. Het is, luister nog een keer. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Kan ook betekenen dat er Israëlieten zijn die helemaal niet uit Israël zijn. En we hebben daar het Bijbelse voorbeeld van natuurlijk. Het prachtige voorbeeld inderdaad van de twee enigen uit Israël die ooit Egypte verlieten en bovendien in Canaan aankwamen. De ene was een Jood en de ander was een heiden. Van nature. Caleb en wie was het? Jozua. Vind ik altijd ook een mooie. Want Caleb was een heiden, maar hij werd gerekend tot de stam van Caleb was een heiden, werd gerekend tot de stam van nee, Juda. Juda. Dat is leuk, want dan zal ik even langs de microfoon heen praten. Aan deze kant. Dat is heel leuk, want dat hebben ze u misschien nog nooit verteld. Maar als je nagaat als je de afstamming van de meerderheid van de tegenwoordige Joden, als je die afstamming nagaat, zal blijken dat de meerderheid afstamt van de Chazaren, het een of andere Russische volk van eeuwen geleden, wat ooit in zijn geheel zich aansloot bij het Jodendom, dus godsdienstig Jood werd, en in het algemeen gesproken, veruit de grootste meerderheid van Oost-Europese Joden is dus niet van geboorte Jood, maar van godsdienst Jood, maar van geboorte Chazaar en dus heiden. En dat is nog een ander verhaal, is, dat gaat nog verder terug, dat vele Joden van daarvoor van geboorte zelfs Edomieten waren. En je mag het natuurlijk nooit hardop zeggen, want het is racistisch, maar het blijft een feit dat het bekende, de spreekwoordelijk bekende Joodse gelaatstrekken, weet je, de zwarte haren, de gebogen neus enzovoorts, hè? Dat Edomitische trekken zijn en helemaal niet Israëlitische. Hè? Maar dat mag je niet zeggen, want het wordt als antisemitisch uitgelegd en dan ga je de bak in. Hè? Nee, ik bedoel dat het, ik vind het sympathieke gelaatstrekken, daar gaat het nou niet over. Hè? Daar heeft het dus helemaal niks mee te maken. Maar dat klopt precies met Caleb, de gelovige Jood, maar van geboorte was hij geen Jood. Maar doet het toch niet toe? Hij geloofde toch in de God van Juda? Geen enkel probleem. Hij was van geboorte een heiden. En het leuke is dat de andere, de enige die wel degelijk een Israëliet was, ook van geboorte, die Kanaan ging binnenging, dat was Jozua en die was uit de stam van
Efraïm.
Juist. Efraïm. De eerstgeborene van de stammen van Israël. Leuk, hè?
Dat was alleen dat het feit dat de gemeente een dubbele deel heeft als eerstgeborene dus. Waar Israël dus tegen de tweede gestemd is.
Ja.
Wees er al wel.
Ja, nou, het wijst nog veel meer, maar ik ga nou een kant op waar ik eigenlijk vanaf 1 oktober niet meer heen wil, omdat ik er zo uitgebreid over gesproken heb, vooral in de vakantie, zogenaamde vakantie. Dat is namelijk, laat ik bij dit beeld blijven dan, dat de twee, dat is een dubbele, hè? De twee die uit Egypte verlost waren en ook Kanaan binnengingen, als twee zijn per definitie een beeld van de gemeente. De gemeente uit Joden en Heidenen, zeggen wij. Of in het algemeen uit Israëlieten en Heidenen. En dan zeggen we, nou, dat komt mooi in beeld, want Jozua was een Israëliet en Caleb was van geboorte een heiden. Goed, een mooi beeld van de gemeente, dat is waar. Maar als je even beter kijkt, dus nou even door de leesbril hieronder, hè, dan zie ik jullie allemaal wazig, maar dat doet er nou niet toe. Maar als je even iets beter kijkt, waren de twee, de één was, de gemeente zeggen we dan weer, was uit Jood en Heiden. Nou, die twee, het één was een Jood, maar eigenlijk was hij daar van geboorte helemaal niet. Die ene Jood was namelijk een Heiden, van oorsprong, Caleb, de hond heet hij. Hè? En de andere, Jozua, die was niet een Jood, ook niet een heiden trouwens, maar een Efraïmiet. Die was niet afkomstig uit de twee stammen, maar uit de tien. Ga daar maar eens even aan staan, hè? Schitterend beeld, toch? Nou goed, we zijn nog een beetje aan het verdwalen, dus ik breek het maar gauw af, want anders dan gaan mijn gedachten veel te ver die kant op weer. Dat was nou eenmaal niet de bedoeling. Maar het hele punt is, een Israëliet is iemand die gelooft in de God van Israël. Lees het Oude Testament dan, van Genesis tot, Exodus eigenlijk dan, van Exodus tot en met Malachi, lees het maar na. Een Israëliet is iemand die zijn vertrouwen stelt in de God van Israël, die luistert naar zijn woord en zich bij dat volk aansluit. Nou, wij als gelovigen, ongeacht wie wij zijn, we hebben ons aangesloten bij dat volk van die God van Israël en dus zijn we Israëlieten. Dat is verhaal en wij leven dus onder het nieuwe verbond en we hebben een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is maar waar het om gaat. En het klopt precies, want de gemeente is een gemeente van eerstelingen. Dat impliceert dus dat na ons, na de gemeente, er nog meer zullen zijn, anderen zullen zijn na ons, die ook inderdaad diezelfde God aanvaarden, diezelfde koning aanvaarden en dus dezelfde hoge priester aanvaarden, voor wie Christus dus ook hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar wat ik er straks begon te zeggen, was dat de Hebreeënbrief weliswaar spreekt over Christus als hoge priester van het nieuwe verbond, maar niet zozeer in verband met wat na ons nog komt, maar juist in verband met onze bedeling, waarin Christus onze hoge priester is en waarbij hij weliswaar gezeten is op de troon, maar waarbij hij bij voorkeur niet als koning wordt aangeduid. Want in de toekomst, dan wordt hij ook als koning aangeduid. Dan ligt er zelfs grote nadruk op zijn koningschap, in verband met zijn wederkomst en wat er verder volgt. Niettemin blijft hij ook dan voor alle gelovigen, of moet ik zeggen voor allen die het koninkrijk binnengaan, of er niet uitgeworpen worden, blijft hij voor die allen inderdaad ook hoge priester, want hij blijft hoge priester in eeuwigheid. Voor wie? Voor allen die daartoe gaan. Dat wil zeggen voor allen die in hem geloven. Maar wij zijn die gemeente van eerstelingen. En daarom, maar dat is een gedachte die eigenlijk pas verder ontwikkeld wordt in hoofdstuk 13, daarom hebben wij deel aan zijn priesterschap, omdat wij ook eerstelingen zijn, Hebreeën 12, gemeente van eerstelingen, daarom hebben wij deel aan zijn priesterschap en zijn wij priesters, Hebreeën 13, dat is wat daar staat. En als ik het nog verder vertel, moet ik eigenlijk zeggen dat we zelfs de familie zijn, behoren tot het huis van de hoge priester. Dat is nog zelfs iets meer dan priesters. Want als we, maar nou wordt het voor sommigen misschien wat moeilijk, maar als we de geschiedenis van het Nieuwe Verbond volgen in de Bijbel, dan krijgen we eerst in onze dagen de roeping van de gemeente, daarna in een volgende bedeling de roeping van Israël in het bijzonder. En nadat Israël geroepen is, krijgen we alsnog de verzameling van de volken onder dat koningschap en priesterschap van Christus. En drie fasen. En teruggerekend, die volkeren van straks, dat is gewoon het volk Gods. Dat zijn allen die het koninkrijk binnengaan. Het Israël van straks is immers eerder tot geloof gekomen dan die volkeren. En is daarom met Christus gesteld om over die volken te heersen. Dat is betekenis ook van de naam Israël. Heersen met God, strijder met God enzovoorts. En deel dus ook in zijn priesterschap, want dat staat al in Exodus onder andere, dat Israël, het volk, natuurlijke volk, geroepen is als koninklijk priesterdom dan wel als priesterlijk koninkrijk. Voor beide dus. Dus Israël in zijn geheel zal een volk zijn van priesters en koningen over de rest van de volkeren.